Goedenavond, we willen met elkaar uit de Bijbel lezen en wel uit het laatste Bijbelboek. De openbaring van Jezus Christus, het 66ste Bijbelboek. En daarvan het 21ste hoofdstuk. Het 21ste hoofdstuk van de openbaring van Jezus Christus. En wij lezen vers 1 tot en met vers 8. En bedenkt u bij het lezen van de Bijbel dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Dit is voluit het gezaghebbende spreken van de Here in de Heilige Schrift. En ik wil je vragen om eerbiedig te luisteren. Zo spreekt de Here. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Dames en heren, broeders en zusters, vandaag wil ik in een korte overdenking stilstaan bij de noodzaak van bekering en wedergeboorte. Nu leven wij in een tijd waarin vele mensen op het rond der aarde pessimistisch zijn. Down en neergebogen. Velen zien het niet meer zitten. Het suïcidecijfer spreekt wat dat betreft boekdelen. Er zijn nog nooit zoveel mensen geweest die de hand aan zichzelf geslagen hebben als juist in deze tijd in Europa. En dat pessimisme, dat begrijpen wij wel. Wanneer wij kijken naar de ontwikkelingen in Europa, wanneer we kijken naar de Brexit, wanneer we kijken naar de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, in Amerika en China, dan is dat weinig hoopvol. Maar te midden van al deze verwarring is er een soort van goeroe opgestaan. Een goeroe die je oproept om je toekomst in eigen handen te nemen. Je vindt ze overal op het internet. Ik citeer een van de sites. Omdat je maar één keer leeft, begint je toekomst elke dag. En op deze site staan dingen die je kan gebruiken om je eigen toekomst te bepalen. Lees over de keuzes die je kunt maken en de fouten die je kunt voorkomen. En hoe je op het rechte pad blijft. Het klinkt bijna evangelisch. En het sluit aan bij een diep levensgevoel. En dan vervolgen zij, het kan zijn dat je de toekomst somber inziet. Of dat je gewoon niet weet wat je wil. Ben jij klaar voor de volgende stap in je leven? Ben jij klaar voor de volgende stap in je leven? Dan ligt je toekomst hier. Stel snel je kandidatuur. Verlies geen seconde meer. Stel snel je kandidatuur. Dat einde citaat. Dat heb ik van het internet geplukt. Nou, feit is natuurlijk dat jouw toekomst in het verleden is begonnen. Jouw toekomst is in het verre verleden begonnen. Namelijk toen je als een hulpeloos, kwetsbaar mensenkind in deze wereld geboren werd. Of dieper in het verleden, 9 maanden daarvoor, toen je door je ouders in liefde verwekt werd. Of nog dieper in het verleden, toen de Heere God voor de grondlegging van de wereld, in Genesis 1, vers 1, voor die tijd, jou als mens gewild heeft. Je bent dus niet het toevallig product van willekeur. Je bent niet het spontane gevolg van een doelloos evolutionair proces. Nee, let goed op. Er is een almachtige, allerheiligste, liefdevolle God. En hij is de schepper van hemel en aarde. En hij heeft jou gewild. Je bent door hem gewenst. En hij heeft een plan met je leven. Die kennis dat hij jou gewild heeft. Dat je het niet het doelloos product bent van een evolutionair proces. Geeft een bodem in je leven. Een doel om voor te leven. Met andere woorden, de toekomst van elke man en vrouw en jongen en meisje ligt in de hand van een persoonlijk heilig God. Elke toekomstige omwendeling van de aarde, elke toekomstige dag, elke toekomstige seconde, elke toekomstige ademhaling en elke toekomstige hartenslag, elke toekomstige stap van jou en mij ligt in de hand van een persoonlijk God. Daar hebben we als mensen helemaal niets over te zeggen. Daarom dat wij voor zowel de nabije toekomst als voor de verre toekomst compleet afhankelijk zijn van de Heere die ons gemaakt heeft. Nu is de toekomst van de natuurlijke mens allesbehalve een hoopvolle toekomst. En met de natuurlijke mens bedoel ik de mensen als hij uit de baarmoeder is voortgekomen. In de Bijbel, het woord van God, zegt David, zie, in ongerechtigheid ben ik geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En dat betekent, mensen, dat wij vanaf het vroegste begin als vruchtje in de baarmoeder dodelijk geïnfecteerd zijn met de zonde. Ieder mens, de Heer Jezus Christus uitgezonderd, is vanaf zijn conceptie ongeneeslijk zondig. Sterker nog, van nature zijn wij tot alle denkbare zonde in staat. De Heere Jezus zegt het zo, want uit het hart, jouw hart, komen voort kwaadaardige overwegingen, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en lasteringen. Dat is Gods diagnose van jouw hart, oh ja. Je hebt een lach misschien op je gezicht, maar onder die lach, onder dat fatsoen, zit een hart dat dodelijk geïnfecteerd is met de zonde. Confronterend. Misschien dat je feitelijk niet alle zonde doet, maar de intentie, de geneigdheid, het potentieel tot al deze zonden zijn in jou en mijn hart aanwezig. En als de omstandigheden er maar naar zijn, zijn wij tot elke denkbare zonde in staat. We zijn van top tot teen doortrokken van alles wat in strijd is met Gods heilig woord, wil en karakter. De Bijbel zegt dat de mens geneigd is om God en zijn medemens te haten. Ergens anders lezen we, het is Paulus die het schrijft aan de Romeinen. Hij zegt, er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Wij missen het doel waarvoor we geschapen zijn. De heerlijkheid van God is onze scheppingsopdracht. Om het met de woorden van een oude belijdenis te zeggen, het hoogste doel van de mens is God te verheerlijken en eeuwig van hem te genieten. Maar door de zonde missen wij dat doel en leven wij tot ere, verheerlijking en vermaak van onszelf. Feitelijk is dat de betekenis van het woord zonde, afgeleid van het woord boogschieten. Je schiet op het doel, je denkt dat je doel raakt, maar je schiet mis. Wij missen het doel waarvoor we geschapen zijn. En daarom is er een leegte in je leven. Daarom is er een onbestemdheid. Een vacuüm. Een onrust in je leven. Wij vervullen niet langer het doel waarom de Heere God ons geschapen heeft. Nu daarom. Omdat wij egocentrisch leven. In plaats van theocentrisch, Godcentrisch. Daarom, omdat de Heere niet het centrum is van ons leven, daarom dat er zoveel ellende en verdriet en eenzaamheid en ongeluk is in ons persoonlijk leven, we zien het in huwelijk en gezinnen, maar ook in de maatschappij waarin wij leven. Nu daarom, omdat wij niet langer aan onze scheppingsopdracht beantwoorden, omdat wij de Heere God de rug hebben toegekeerd, daarom zijn wij tot geestelijke doden en vijanden van God geworden. We zijn tot goddelozen geworden. Daarom dat onze natuurlijke toekomst zonder ingrijpen van de Heere God zal uitmonden in een eeuwige godloosheid. Een eeuwige toekomst zonder de Heere. En dat is wat de Bijbel het eeuwig oordeel noemt of de hel. Als driemaal heilig en rechtvaardig God kan de Heere onmogelijk onheilige, immorele, onrechtvaardige zondaren in zijn tegenwoordigheid laten bestaan. Alsof de Heere tegen de mens zegt en alsof de Heere tegen de moderne mens zegt en tegen Nederland zegt. Je hebt je leven lang niet met mij willen rekenen. Je hebt geleefd alsof ik niet besta. Je hebt niet met mij van doen willen hebben. Dan geef ik je over aan een eeuwigheid waarin ik afwezig ben. Het eeuwig afgrijzen van de hel. Ik hoorde van een moeder die kort na het overlijden van haar ongelovige zoon in reactie op het evangelie had gezegd: als mijn zoon verloren is in de hel, dan wil ook ik verloren gaan in de hel. Ik wil daar zijn waar mijn zoon is. Als hij in de hel is, dan wil ik naar de hel. Maar wat een dwaasheid. Immers in de hel haten kinderen hun ouders met een ijzingwekkende haat. En ouders haten hun kinderen. In de hel heerst absoluut egoïsme. Absoluut egocentrisme. Absoluut demonisme. Niemand mist iemand in de hel. Omdat iedereen vol is van zichzelf. En soms ervaar je die hel een stukje in je eigen leven. In je huwelijk of je persoonlijk leven. Je bent als man zo vol van jezelf dat je bij het minst of geringste op je teentjes getrapt bent. En gekwetst door iets wat je vrouw zegt. Je bent vol van jezelf. En hoe voller van jezelf, hoe ongelukkiger, hoe meer hel in je leven. Maar immers in de hel heerst absoluut egoïsme. Daar is God afwezig. Daar ben je alleen met je ego. Het is een gruwelijke plaats waar iedereen tanden knarsend. Dat wijst op wroeging. Aanwezig is. staat niet dat je daar met spijt aanwezig bent. Weet je, als je spijt is op de ander gericht. Wroeging is op jezelf gericht. Nu, als dienaar van het woord van God zou ik geen knip voor de neus waard zijn als ik je dat niet zou vertellen, als ik het mooie zou voorstellen. Want er komt een moment in je leven, aan het einde van je leven, wanneer je de laatste adem uitblaast. Dat je zult vragen, waarom heeft niemand het mij verteld? En dat is je natuurlijke toekomst. Dat is de toekomst waar wij van nature recht op hebben. Wat we verdiend hebben, wat een mens natuurlijk toekomt. En al die mensen die verloren gaan, zullen voordat ze in de hel geworpen worden, staande in het licht van Gods oneindige heiligheid, erkennen dat het een rechtvaardig oordeel is van de Heer. Het is een bewust, onomkeerbaar oordeel ver van het aangezicht van de Heer. Dat is ver van alle leven en geluk. De Bijbel zegt het zo, maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dat is de tweede dood. Hey, dat is vreemd, een tweede dood. Ik dacht dat dood dood was. Nee, dood betekent niet ophouden te bestaan. Dood betekent in de Bijbel alleen maar scheiding. De eerste dood is de scheiding tussen de lichaam en de persoonlijkheid, je ziel. Dat is de dood die wij allemaal zullen sterven. De Bijbel zegt, het is een mens beschikt eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. En voor sommige mensen betekent dat een tweede dood. Dat is een tweede scheiding, namelijk wanneer je voor eeuwig gescheiden wordt van je schepper. Omdat je niet met hem gerekend hebt. Omdat je niet voor hem gebogen hebt. Omdat je Christus niet hebt aanvaard. Dat is jouw natuurlijke toekomst. En daarin ben je vandaag op weg. En dat is begonnen toen je verwekt werd. Maar. En dat is een maar met kapitale letters geschreven. Een maar met een hoofdletter. Uitroepteken. Het is geen toeval dat jij hier vanavond bent. De Heere wil iets aan die verloren staat, die verloren toekomst van jou doen. Hij wil jou een andere toekomst geven. De Heere zegt dat zo, zou ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze, luidt het woord van de Heere. Niet veel eer hieraan dat hij zich bekeren van zijn wegen en leven. Hoor je wat de Heere zegt? Hoor je wat je schepper zegt in zijn heilig woord? Hij roept je op om je te bekeren, om je oude leven zonder hem vaarwel te zeggen, om te breken met de zonde en geheel en al voor de Heere te gaan leven. Alleen dan is er een hoopvolle toekomst. Bekering wijst op een verandering van denken die resulteert in een verandering van leven. Mogen de Heere je zegenen met droefheid, verdriet over de zonde. Dat hoor je vandaag de dag niet zo vaak meer. Dat de evangeliedienaar hoopt dat je verdrietig wordt. Vandaag is er een soort van happy-clappy evangelie populair. Maar de Bijbel zegt, de Bijbel zegt het zo, ik zal het letterlijk citeren uit de mond van de Heere. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Weet je wat dat is? Dat is een innerlijke en uiterlijke verandering van denken en gedrag en gezindheid, waar je nooit geen spijt van krijgt. Het enige waarvan je spijt krijgt is dat je het niet eerder hebt gedaan. Dat je niet eerder je knieën gebogen hebt en als een berouwvolle zondaar tot de heiland bent gekomen. Het is onberouwelijk, omdat het tot die heerlijke, zalige toekomst leidt. En die toekomst kan vandaag voor jou beginnen. Er wordt ook gesproken over de droefheid van de wereld die de dood teweeg brengt. Illustratie in de Bijbel van die droefheid is Judas, die de Heer Jezus verraden heeft. Voor 30 zilverlingen. En er is droefheid in zijn leven. Maar het is geen droefheid die leidt tot bekering. Maar hij slaat de hand aan zichzelf. Dat is de droefheid van de wereld die de dood teweeg brengt. Maar in ieder die met verdriet over zijn zonde zijn knieën buigt voor de Heer Jezus Christus, die in onze plaats en voor onze zonde zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha, die ontvangt vergeving en een nieuwe toekomst. Laat mij je een venster op die toekomst mogen geven. Ik heb je zojuist de toekomst van een ongelovige geschetst. Nu de toekomst van de gelovige in Christus. In de toekomst zal de Satan en zijn handlangers, demonen, boze geesten, al het kwaad eens en voor altijd naar de voor hen bestemde plaats gaan. De Bijbel zegt, of de Bijbel spreekt over het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is in de toekomst. In de toekomst zal de vloek die sinds de zondeval over de schepping ligt verbroken worden en zal het paradijs terugkeren. De laatste zieke zal een persconferentie geven. De laatste traan zal gedroogd worden. Een wolf zal bij het lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok. Een kalf en een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. En men zal nergens, luister, men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten in de toekomst. In de toekomst zal de aarde vol zijn van de kennis des Heren, zoals de water de bodem van de zee bedekken. In de toekomst zullen wij zonder zonde zijn, absoluut heilig en volmaakt. We zullen gekenmerkt worden door liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw en zachtmoedigheid. Kortom, we zullen zijn als de Heere Jezus Christus in zijn gezindheid. Als twee druppels water de Heere in wie God een welbehagen heeft. In de toekomst zullen onze vergankelijke en sterfelijke lichamen onsterfelijk, onvergankelijkheid, onaantastbare, verheerlijkte lichamen zijn. Zoals het opstandingslichaam van de Heer Jezus Christus na zijn opstanding uit de doden. In de toekomst. De toekomst van de gelovigen. In de toekomst zal de Heer Jezus als koning der koningen en Heer der heren vanuit Jeruzalem over de einde van de aarde regeren. In vrede en gerechtigheid. In de toekomst. In de toekomst zal Israël behouden worden. Ik noem het toch. Israël zal zalig worden. De 12 stammen en al Gods belofte aan Abraham, Isaac en Jacob die nog openstaan zullen vervuld worden. In de toekomst. In de toekomst zullen alle volken de Heere kennen. In de toekomst zal de Heere God alles in allen zijn. Dat staat in schril contrast met hoe het in de hel is. Daar is de mens alles in alles en dus ongelukkig. Maar in die zalige toekomst van de gelovigen zal God alles in allen zijn. En dat staat voor absoluut geluk en vervulling. En die heerlijke toekomst is bestemd voor al die mensen die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest geloven in de Heere Jezus Christus. En dat betekent dat je voor de vergeving van je zonde en het eeuwige leven je vertrouwen stelt op de Heere Jezus Christus. Waarom in Hem? Waarom niet op een ander? Waarom zou je op Christus vertrouwen? Waarom zou je op Hem verlaten? Antwoord, omdat Hij, de eeuwige, ongeschapen, volmaakte, zonderloze Zoon van God is, die naar deze wereld gekomen is om de schuld van onze zonde te betalen. En dat heeft Hij gedaan. Niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, maar met zijn kostbaar bloed aan het kruis op Golgotha, waar Hij zijn leven in onze plaats en voor onze zonde heeft gegeven. Let goed op, De Joden hebben zijn leven niet genomen. De Romeinen hebben zijn leven niet genomen. De Bijbel zegt, hij gaf zijn leven. Hij besloot te sterven. Hij gaf zijn leven voor jou. In jouw plaats. Jouw plaatsvervanger is hij. Omdat hij in jouw plaats en voor jouw zonde gestorven is aan het kruis. Zijn leven daar gegeven heeft. Kijk, de schuld van onze zonde is een oneindige schuld ten opzichte van een oneindig God. Nog een keer. De schuld van onze zonde is een oneindige schuld ten opzichte van een oneindig heilig God. En die oneindige zondeschuld die jij en ik niet kunnen voldoen, die voor ons eindige mens niet te betalen is. Daarom dat wij voor eeuwig verloren gaan. Wij zelf kunnen die schuld onmogelijk voldoen. Nou, daarom dat de rechtvaardige rechter van de hemel en de aarde ons of onze plaatsvervanger moet oordelen. En dat is precies, dat tweede is precies wat er 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden op die kale heuvel, Golgotha, net buiten Jeruzalem. Door liefde gedreven heeft hij zelf in een plaatsvervanger voorzien, de Heer Jezus Christus. De Bijbel zegt, want zo lief, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Eeuwig leven. Voor een ieder die gelooft dat Christus in jouw plaats en voor jouw zonde zijn leven gegeven heeft. De Bijbel zegt elders, God echter bevestigt of bewijst zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Nogmaals, omdat wij een oneindige zondeschuld hebben, hebben wij een oneindige plaatsvervanger nodig. En omdat alleen God oneindig is, heeft God de Vader zijn oneindige Zoon in deze wereld gezonden om onze zondeschuld in zijn lichaam op het vloekhout te brengen. Niemand, hoor je, niemand anders was daartoe in staat. God zelf betaalde de schuld, de zondeschuld van jou en mijn leven. Dit is een van de belangrijkste onderscheidende kenmerken van het christendom. Dat God zelf onze zondeschuld heeft betaald. Omdat wij daar als mensen niet toe in staat zijn. Paulus schrijft aan de Korintiërs, ik maak u bekend, broeders, het evangelie. Wat ik u ten eerste overgeleverd heb, wat ik ook ontvangen heb. Wat? Dat Christus is gestorven. Waarom? Voor onze zonde, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is, nu op hetzelfde moment dat je daaraan ontdekt wordt. Op hetzelfde moment dat je ogen daarvoor geopend worden. Dat de oren van je hart door een wonder van God gaan begrijpen, luisteren, horen wat het evangelie betekent. Wanneer dat duidelijk wordt, kom dan tot de Heere. Geloof in Hem. Stel je vertrouwen op de Heere Jezus Christus alleen. Want er is geen andere weg. Hij zelf heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En als de apostelen voor het Sanhedrin staan, het hoogste Joodse rechtsorgaan, belijden zij, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven dan de naam van Jezus. En Paulus schrijft aan Timotheus, zijn zoon, in het geloof, er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Stel je vertrouwen op Hem, op de Heere Jezus Christus, en het is op hetzelfde moment dat je je vertrouwen op Hem stelt, dat iemand wedergeboren wordt, dat de poorten van die nieuwe heerlijke toekomst opengaan. Het is de toekomst van het volmaakte geluk, omdat God dan alles in allen zal zijn. En die toekomst kan vandaag voor jou beginnen. Ben jij klaar voor die boeiende toekomst? Dan ligt je toekomst hier, bij de Heere Jezus Christus. Stel snel je kandidatuur. Verlies geen seconde meer. Stel nu je kandidatuur. Zeg ja, Heere, hier ben ik. Ik was 16 jaar. Ik had een evangelisatieboodschap gehoord. Ik zat op de fiets tussen Schiedam en Vlaardingen. Ik was in mijn hart getroffen door een uitermate eenvoudige evangelieverkondiging. Waarin de liefde van God werd verkondigd voor verloren zondaren. Ik wist niet goed wat ik moest zeggen. Maar op de fiets zei ik tegen de Heere: zo wil ik het, Heere. Dat was mijn zondaarsgebed. Vanaf dat moment is de Heere genadewerk in mijn leven begonnen en ben ik tot zijn kind geworden. En hij houdt mij vast tot op de dag van vandaag. En vanaf hetzelfde moment dat je een kind van de Allerhoogste God geworden bent en de Heere woning gemaakt heeft in je hart, begint er een groeiproces. Stap voor stap op weg naar die heerlijke toekomst. Uiteindelijk gaat het erom dat je dag in dag uit groeit in de genade en de kennis van de Heere Jezus. Dat wil zeggen dat je vandaag heiliger leeft dan gisteren en morgen heiliger dan vandaag. Dat je van heerlijkheid tot heerlijkheid gaat. Om het met die woorden van dat bekende gebed te zeggen: o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En dat is stap voor stap voor stap. Totdat de Heere zegt: kom maar bij me. Je woning is klaar. En je gaat tot hem. En je ontvangt die heerlijke toekomst. En je zult als de Heere zijn. Als de Heere Jezus Christus. Laat me afsluiten met een citaat. En ik hoorde een luide stem uit de hemel: zie, de tent van God is bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf. Want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. En de geest en de bruid zeggen: kom. En laat hij die het hoort zeggen: kom. En laat hij die dorst heeft. Heb jij dorst? Heb jij geestelijke dorst? Laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen om niet. Laat hij die wil. Dat is geen vrije wildrijverij. Dat is God op zijn woord nemen. Laat hij die wil komen. En nemen van het water des levens om niet. Open je hart voor de Heere. Onder zijn overtuigende werk. Hij is in jouw plaats. En voor jouw zonde. Aan dat vloekhout gestorven. En daar heeft hij uitgeroepen: het is geschied, het is volbracht. De schuld van jou en mijn leven is betaald door de Heer Jezus Christus. Geloof in hem. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon.